Gemeente, wij openen het woord van God deze morgen in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. We lezen uit Lucas 23, vanaf het 26e vers, en we lezen door tot vers 43. We lezen Lucas 23, te beginnen bij vers 26 tot en met vers 43. En daar luidt het woord van God als volgt, Lucas 23, vanaf het 26e vers. En als zij hem, dat is Jezus, wegleiden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide, gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken die niet gebaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen, valt op ons, en tot de heuvelen, bedekt ons. Want indien ze dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijn de kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. En toen ze kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar, en de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggend, anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende, bespotten hem, en brachten hem edik en zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters, deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggend, indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggend, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zei tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover de lezing van het woord van God. In de predikinggemeente staan we deze morgen met name stil bij het kruisgesprek tussen Jezus en die ene moordenaar. En als tekstwoord voor de verkondiging onderstrepen we met name vers 42 en 43, de bede van de moordenaar en het antwoord van Jezus. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zei tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover ook de lezing van het tekstwoord voor de woord bediening. Gemeente, de bekende Engelse prediker Ryle heeft ooit over deze twee verzen gezegd dat ze wel in gouden letters gedrukt zouden mogen worden. Misschien begrijpt u dat. In goud gedrukt. Waarom? Hij schrijft: vele zielen zullen tot in eeuwigheid danken dat deze geschiedenis van deze berouwvolle zondaar in de Bijbel stond. Daarom vroeg ik zo even, misschien begrijpt u dat. Deze verzen in goud gedrukt. En we gaan deze morgen, gemeente, in de gedachten naar Golgotha. En we doen dat met de bede in ons hart of de Heilige Geest deze woorden voor ons aller hart vergulden wil. Naar Golgotha. Zo zeggen we dat vaak, hè? Naar Golgotha. Lucas, de evangelist, hij zegt het in dit gedeelte eigenlijk net iets anders. Hij neemt ons mee, jongens en meisjes, naar de heuvel Schedel. In jouw Bijbeltje, in uw Bijbel, staat er vermoedelijk hoofd, schedel, plaats aan het begin van de schriftlezing. Maar Lucas noemt die plaats eigenlijk letterlijk heel kort af Schedel. Zo staat het dus in de taal van de Bijbel zelf. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Schedel. En terwijl je zo die plaats nadert in gedachten, komt de gedachte bij je boven. Ja, inderdaad, alles straalt hier eigenlijk de dood uit, nietwaar? Schedel, vermoedelijk heeft die heuvel de vorm gehad, de uitwendige gelijkenis gehad van een schedel. En zo dadelijk verrijzen daar op die schedel drie kruisen. Maar let niet alleen op wat je ziet. Let ook en misschien wel vooral op wat je hier hoort, gemeente. Want het eerste dat we horen, als we arriveren op Schedel, het eerste dat we horen is een gebed om vergeving. De kruiselingen worden aan de kruisen vastgenageld. Die drie kruisen die worden vervolgens opgericht op die hoofdschedelplaats. Jezus in het midden, zegt Lucas, de kwaadoeners ter linker en ter rechterzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is het eerste wat we op Golgotha, gemeente, horen. Een gebed om vergeving. Al dreigt de stem van Jezus verloren te gaan in het rumoer, in al die stemmen, in het bespotten van de mensen, in het beschimpen van de mensen. Maar de Vader heeft het gehoord. Vader, vergeef. De Vader heeft het gehoord en de Vader, zoals altijd, heeft zijn Zoon ook verhoord. Maar inderdaad, de spot, de smaad, de schimp is niet van de lucht op de hoofdschedelplaats. En het komt niet alleen van de omstanders, hè? Het volk, zegt Lucas, en de oversten, en ook de soldaten. Ook die twee die met Jezus gekruisigd zijn, die laten van zich horen. Die twee kwaadoeners, zoals ze hier worden genoemd. Wat waren dat voor kerels, gemeente? Twee kwaadoeners, zo noemt Lucas ze, hè? Dus dat zijn mensen geweest, mannen geweest, van wie hun denken en van wie hun daden puur in het teken stonden van het kwaad, kwaaddoeners. En kennelijk staat hun bestaan zozeer in het teken van het kwaad, dat dat de zwaarste straf verdient. We zullen immers uit de mond van een van hen straks horen dat die allerzwaarste straf ook inderdaad terecht is. Twee kwaaddoeners. De twee andere evangelisten, Matthäus en Marcus, die maken duidelijk dat het hier om rovers gaat. Zware criminelen die bij hun roofpraktijken voor hun mensenleven niets geven, die niet terugdeinzen voor moord. Misdadigers van de ergste soort. En ik zeg niet, gemeente, dat we dat als mensen mogen doen. En ik zeg ook niet dat we dat als mensen zouden moeten doen. Maar ik denk dat wij vandaag de dag zouden zeggen, of in elk geval zouden denken bij onszelf, het is gewoonweg tuig van de ergste soort. En als deze mannen deze in onze tijd zouden worden opgesloten, dan zouden ze misschien wel worden opgesloten in de EBI in Vught. In de extra beveiligde inrichting is dat. En ze spotten geducht mee. Ze, ja. Allebei. Zo begint het in elk geval wel. Matthäus, als hij beschrijft hoe er gespot wordt op Golgotha, die schrijft: en hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En let u er ook op, gemeente, hoe die spot op Golgotha, hoe die al bijtender en hoe die spot ook eigenlijk al bitser wordt. Hè? Als je nauwgezet Bijbel leest, dan zie je dat. Van het volk en van de overste van het volk horen we dat ze Christus beschimpen. Beschimpen. Letterlijk betekent dat je neus over iemand ophalen. Ze honen met hem. Hè? Ze spotten over hem. Ze beschimpen hem. En dan de soldaten. Van de soldaten lezen we dat ze hem bespotten. Die doen er nog een schepje bovenop. Bespotten. Dat wil zeggen, ze maken een spotvertoning van Jezus. Ze spelen een smadelijk spel met hem. En dan komt die moordenaar. Die ene, hè? Die andere heeft er intussen het zwijgen toegedaan. Maar die ene, kwaadaardig als hij is, ruw, verhard, onverschillig, hij lastert hem, zegt de Bijbel. Hij doet er nog een schepje bovenop. Hij lastert hem. Merkt u het? Het gaat er al harder aan toe, hè? En hij gaat in zijn brutaliteit, nota bene met de dood voor ogen, hij gaat het meest ver. Hij lastert, zegt de Bijbel. Hij vindt de gedachte dat deze Jezus de Messias zou zijn, die gedachte vindt hij ronduit bespottelijk. En het is, en dat staat ook letterlijk in de taal van de Bijbel hier, het is blasfemie, het is godslastering. Aangrijpend, hè? Die man, gemeente, gaat sterven. En een al stervende zo spotten. Tegen God. Hij last het. En wat een verschil. Met zijn makker. Ze makker in het kwaad, want aan die andere kant van dat kruis is het intussen heel stil geworden. Daar is de spot verstomd. En als die man weer wat zegt, dan horen we heel iets anders. Het wordt een kruisgesprek tussen Jezus en die andere moordenaar. Een kruisgesprek dat enkel door Lucas is opgetekend, gemeente. En die moordenaar bestraft zijn lasterende metgezel. Hij vermaant hem. Vreest gij ook God niet, zegt hij. Daar gij in hetzelfde oordeel zijt. En u voelt wel aan wat die moordenaar zeggen wil, toch? Zij ondergaan de doodstraf. Hoe zou een mens dan nog spotten? Hoe zou een mens dan nog spotten als je op het punt staat voor God te verschijnen? Dit lijden, dit kruislijden is ontzettend, ontzaggelijk, maar toch is het nog niets bij wat straks wacht. Vreest gij ook God niet? Gemeente, ik denk terug aan het woord van Jezus toen hij zijn discipelen zo vriendelijk waarschuwde tegen mensenvrees. En ik zeg u, mijn vrienden, vrees niet voor degene die het lichaam doden en daarna niet meer kunnen doen. Maar ik zal u tonen wie gij vrezen zult. Vreest dien die nadat hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, vreest dien. Hij niet. Hij niet. Hij vreest ook God niet. Terwijl hij terechtgesteld wordt en op het punt staat om voor de rechter van hemel en aarde te verschijnen. Huiveringwekkend. Ik heb gedacht, gemeente, je wordt er toch bang van. Hè? Als je dat zo hoort en ziet, dan word je er toch bang van waar het hart van ons mensen uiteindelijk toe in staat blijkt te zijn. Als een kwaaddoener sterven, zelfs zonder ook maar te verlangen naar genade. Je afkeer vol te houden, je vijandschap vol te houden, aan de dood vast te houden. In zijn leven heeft deze man God de rug toegekeerd en in zijn dood doet hij het nog. Wij herkennen ons graag in die andere moordenaar. Hè? Mocht er nou iemand zijn vanmorgen die toch meer van zichzelf in die eerste moordenaar herkent dan hem eigenlijk lief is. Laat jou dat dan bewegen tot dat andere kruis. Nee, niet tot dat kruis van die andere moordenaar. Maar tot het kruis van Christus. Tot hem die in het midden is gehangen. En als het over die andere moordenaar gaat, gemeente, wat komt hij tot een eerlijke belijdenis. Een eerlijke belijdenis. Dit oordeel, de kruisdood, wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen straf waardig hetgeen we gedaan hebben, maar deze... En als die kon, had hij Jezus aangewezen. Maar hij is vastgenageld aan het kruis. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hoe vaak zal dat gehoord zijn? Hoe vaak zal dat gehoord worden? Uit de mond van een veroordeelde. Ik verdien dit. Het is recht. En hij vermaant zijn gezel. Wij krijgen naar wat wij gedaan hebben, misdaan hebben. Maar deze, Jezus, hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij is onschuldig. Hij verdient dit niet. Hij hoort hier niet. Ook daarom, gemeente, begon ik de preek met te zeggen. Let niet alleen op wat er te zien is op Golgotha. Maar let ook en vooral op wat daar te horen is. Want hier horen we, zoals Psalm 51 dat noemt, hier horen we een boeteling pleiten. En zullen we daar vanmorgen eens een uitroepteken bij schrijven in de preek? Het is 11:55, hè? Op de levensklok van deze man, als hij tot bekering komt. Je zou kunnen zeggen, hij staat al met één been in het graf, nietwaar? En toch gaat het ook voor hem in de weg van een oprecht berouw voor God. Kijk, menig één gemeente ziet deze moordenaar alleen maar als die man die nipt voor zijn dood werd behouden. En misschien ziet menigeen hem ook nog wel zo met een bepaalde jaloezie. Je leven zoals je het leven wil. En de hemel overhouden. Althans, wat wij ons dan bij de hemel hebben bedacht. Maar let op de weg waarin deze man ingaat. Anders dan die ander verhardt hij zich niet, maar is verbroken als een verloren zoon. Hij verdient de dood. En, zo horen we zo dadelijk van hem, hij rekent er niet op in te gaan in het koninkrijk van Christus. Hij begrijpt en hij belijdt dat er voor hem, zoals hij is, in dat rijk geen plaats kan zijn. En van zijn onverschilligheid en van zijn ongevoeligheid en van zijn hardheid is niets meer over. Hij is een zondaar. Oprecht berouw. En dan zijn er, en misschien zijn dat er wel veel, die zonder dat de hemel willen binnengaan. Die zonder dat denken de hemel in te gaan. Ingaan in het licht zonder verbroken hart. Zonder dat er gebroken is met de duisternis. Ik begon met een woord van ruil. En hij stelt met schrik vast. Velen verlaten deze wereld met een leugen in hun rechterhand. Velen verlaten deze wereld met een leugen in hun rechterhand. Wat is dat? Wat is dat oprechte berouw dan? Waar blijkt dat dan uit? We bedachten al, die moordenaar die maakt zich bekend als een schuldige. En die schuld die roept om straf. De straf die hij nu ondergaat, maar meer ook dan dat. Meer ook dan dat. Uit zijn beden blijkt toch dat hij er niet aan twijfelt. Dat Jezus straks zijn koninkrijk binnengaat en hij niet. Anders dan zijn makker in het kwaad, vreest deze man God wel. Hij is schuld. Wat beleidt hij verder? Jezus is onschuldig. Hij heeft niets onbehoorlijks gedaan, zegt hij. In hem is geen onrecht. En na Pilatus en Herodes is hij al de derde die dat zegt. Hem valt niets te verwijten. Hij zelf kan Jezus ook niets verwijten. Hij komt gemeente op voor het recht van Christus. En, dat is het volgende, ook erkent hij hem als zaligmaker. En zo roept hij hem aan en zo roept hij zijn genade in. Dat is toch de taal van het oprechte berouw? Dat is toch de taal van het oprechte berouw? Ik ben schuldig. Ik verdien buiten te staan. Hij is zo goed. En mijn enige hoop is die op zijn genade. En zo mondt die eerlijke belijdenis van die moordenaar uit in een ootmoedig gebeden. Heere, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Gemeente, wat is dat buitengewoon ontroerend. Heere, gedenk mij, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En ik niet, buitengewoon ontroerend. Matthew Henry noemt het gebed van een stervende zondaar tot een stervende zaligmaker. Heere, zegt hij. Hoor je dat, jongens en meisjes? Die moordenaar aan het kruis, die bidt de Heere Jezus. En hij zegt, Heere. En dat woordje Heere, dat betekent eigenlijk koning, hè? Koning. Koning. Heere. Zoals Gabriel bij de geboorte van de Heere Jezus al gezegd had tegen Maria. Gij zult zijn naam heten Jezus, Maria, want deze zal groot zijn. En de Zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. De koning. Zoals Gabriel al had gezegd, maar zoals niemand op de schedelplaats gemeente hem ziet. Hij wel. Die moordenaar. Heere. Koning. Gemeente, wat eert dat, Christus? Wat eert hem dat? Heere, die man was blind. Hè? Blind. Maar nu ziet hij. En hij ziet in die geslagen. Hij ziet in die gebonden. Hij ziet in die bespotten. Hij ziet in die beschimpte. Hij ziet in die belasterde. Hij ziet in die bloedende, stervende Jezus. De koning. En hij doet een beroep op zijn koninklijke genade. Heere, gedenk mij. En weer zeg ik, is dat niet de taal van het oprechte berouw? Hij vraagt Jezus hem te gedenken. Wat is de man in zijn boetvaardigheid bescheiden? Heere, gedenk me. Hij smeekt hem niet, gemeente, om hem van dat kruis te verlossen, om hem van het kruis af te halen. Hij hangt daar immers naar recht en met recht. Hij vraagt ook niet om een indrukwekkende ervaring. Hij vraagt ook niet een ereplaats in dat koninkrijk van hem. Dat verdient hij niet. Hij vraagt enkel, dat als Jezus zelf in dat rijk gekomen zal zijn, of hij nog aan hem wil gedenken. En dat doet trouwens denken aan de vraag van Jozef aan de schenker. De schenker, hè, u kent die geschiedenis, die zal binnen een paar dagen vrijkomen uit de gevangenis. En dan zegt Jozef tegen hem, doch gedenk mijner bij uzelf. Wanneer het u wel gaan zal, en doe toch weldadigheid aan mij. En doe van mij melding bij Farao en maak dat ik uit dit huis, uit die gevangenis kom. Waar dan een paar zinnen later heel verdrietig op volgt. Doch de overste van de schenkers gedacht niet aan Jozef, maar hij vergat hem. Het was dezelfde bede. Gedenk mijner. Laat Jezus hem gedenken, als hij straks in zijn koninkrijk zal gekomen zijn. Hoe dan? Dat is aan hem. Dat is aan hem. En weer zeg ik, dat is de taal van het oprechte berouw, nietwaar? Dat zich helemaal overgeeft aan zijn genade. Dat is de taal van de geestelijke bedelaar. Heere, gedenk mij. En hoe dat is aan de Heere. Het ligt voor de hand trouwens dat de man daarbij gedacht heeft, gemeente, aan het einde van de tijden, hè? Waarschijnlijk heeft hij gedacht aan het einde van de tijden, als dat koninkrijk Gods komt, ten volle zich openbaart. Zo had Jezus ook namelijk dikwijls over zijn koninkrijk gesproken, in de taal van de toekomst. En het staat voor de man vast dat het zover komt. Deze is de koning en straks gaat hij zijn koninkrijk in. En hij niet. Anders zou hij nooit gebeden hebben, Heere, gedenk mij als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Want voor een man als hij is daar toch geen plaats. Dat verdient hij niet, daar heeft hij geen recht op. Hij zal buiten moeten staan. En buiten moeten blijven. Je kunt wel zeggen dat die moordenaar in korte tijd, in heel korte tijd, meer geleerd heeft over het koninkrijk van Christus dan menig discipel in jaren. Hij beseft dat dat koninkrijk niet van deze wereld is. En ook dat deze koning anders dan de koningen van deze wereld is. En dat voor iemand zoals hij is, geen plaats in dat koninkrijk is. En dat hij, de koning, over de toegang tot dat koninkrijk gaat. En dan nog dit. Hij beleidt de koning en dat koninkrijk, waar verder allen op Golgotha zwijgen. Calvijn zegt, hij is uit de diepten van de hel opgestegen tot de hoogte van de hemel. Hij ziet in hem alles. En die gekruisigde. Alles wat aan hem is. Is voor deze man gans begeerlijk. Ik vergeleek hem zo even met de discipelen. Maar wat zullen wij ons dan te schamen hebben, toch? Als we hem eens vergelijken met onszelf. Hij ziet in die vernederde Jezus alles. Hoe moeten wij dan in die verhoogde Jezus die hij nu is, wel niet alles zien? Maar zien we dat ook? Hoe is dat nou bij die man gekomen, gemeente? Die verandering. Hoe is hij tot inkeer gekomen? Wat denken jullie ervan? Er is nog een enkele schrede tussen hem en de dood. Hè? Zijn leven staat in het teken van het kwaad. Zijn maat vreest God niet, zelfs nu niet. Is dat het? Vreest hij wel? Beseft hij wel dat het vreselijk is om te vallen in de handen van de levende God? Het zou heel goed kunnen. Het zou heel goed kunnen. Of is het dat wat hij over Jezus weet? Over zijn woorden, zijn werken? Of is het vooral zijn zwijgen, zijn dulden, zijn dragen als een lam ter slachting nu? Of is het misschien dat gebed dat Jezus zo even bad? Vader, vergeef het hen. Het zou heel goed kunnen. Het is in elk geval zijn geest. Die hem tot inkeer brengt. En die hem er de ogen voor opent. Wie hij zelf is. En wie deze Jezus is. De nood is het in elk geval niet die hem doet bidden. Daar kom je aan dat andere kruis al achter. Maar moeten we vooral niet zeggen, het is dat gebed van Christus. Dat gebed om vergeving en gemeente we aanbidden de soevereine God. Die toch nog die man als een vuurbrand uit het vuur heeft gerukt. Terwijl hij niets anders is dan die ander. Terwijl hij niets beter is dan die ander. Terwijl hij niets anders verdient dan die ander. De een lastert, de ander smeekt. De een bidst, de ander bidt. Die ootmoedige bede, Heere, gedenk mij. En het kruis staat ertussen. Wat een predikingen. Zie het. Wat een predikingen. Het kruis van Jezus staat ertussen. Dat kruis in het midden, dat maakt scheiding tussen de een en de ander. En heb ik het niet over die paar meter op de schedelplaats. Maar het blijkt een eeuwige scheiding te zijn. En die scheiding valt hier, ziet u het? Bij het kruis. Bij het kruis. Wie is die koning voor ons? Is hij ons alles? Of niet? Is het haat? Of is het hulde? Val je voor hem? Of val je over hem? Verwerpt u hem nog altijd? Of leerde u van harte hem te verwelkomen? Aan welke kant van het kruis, gemeente, staan? Aan welke kant van het kruis bevindt u zich? Aan welke kant van het kruis sta jij? Ik denk niet dat het voorkomt vanmorgen. Maar het zou kunnen dat iemand vraagt: ben ik dan een kwaaddoener? Ben ik dan een kwaaddoener? Nou, bent u goed dan? Nee, dat niet, maar kwaad zoals die twee? Oh, u bent beter. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Dat zegt Paulus. Als levende christen. Wij zijn kwaaddoeners. Ja. Zondaren. Nog iets anders. Als Marcus het kruis in het midden ziet, dan komt hem het woord van Jesaja in herinnering. Het woord dat Jezus Christus met de misdadigen is gerekend, geteld geweest. Hij is met de overtreders geteld geweest, Jesaja 53. En dat woordje overtreders betekent de rebellen. De opstandelingen. Nou, dat zijn we in elk geval. Kijk nog eens. Wat het uitmaakt. Hoezeer het uitmaakt. Aan welke kant je staat. Oudere, jonge vriend, is die eerlijke belijdenis van die moordenaar, is die ootmoedige bede van die moordenaar, de jouwe? Vrezen wij God wel, omdat we straks voor hem moeten verschijnen, en omdat we dat in onszelf niet kunnen, evenmin als die man dat kon? Want je verdient de straf, toch? Je verdient buiten te blijven. Moet u dan niet voor hem buigen? Jij, heren? Er is zoveel kwaad bij mij, in mij, dat ik niet daar komen kan, uw rijk, waar niets binnenkomt dat onrein is. Ik weet niet wat u allemaal deed, gemeente. Ik weet ook niet wat u allemaal doet. Ik weet ook niet wat u allemaal te verbergen hebt. Ik weet niet wat jij allemaal deed en doet en te verbergen hebt. Maar vast staat dat het er is. Hè? Het is zelfs een stroom van ongerechtigheden. Wat dan? Je verdient de straf. Je verdient niet in te gaan. Recht op de verlossing heb je evenmin. En dan rest toch maar die ootmoedige bede, Heere, gedenk mij. Gedenk mij. Ik zie een jongere voor me, die de handen vouwt. Misschien wel voor het slapen gaan, misschien wel geknield voor je bed. Ik zie een oudere voor me, die de gerimpelde handen vouwt. En ik zie een zieke voor me, die misschien niet meer kan dan de ogen sluiten en zuchten. Heere, gedenk mij. Aan welke kant sta? Het luistert zo nauw, gemeente. Het luistert zo nauw. Die moordenaars, ze bevinden zich allebei even nabij Jezus. Beide horen ze zijn beden om vergeving. Naar beiden is een hand van hem uitgestrekt. Beide sterven met de Zoon van God aan hun sterfbed. Maar wat een verschil. De een De lasteraar verdwijnt straks in de nacht. En die smekeling vindt genade. Gemeente, wat gaat er een aansporing van uit? Om je als een zondaar neer te werpen aan de voeten van Christus. Om te bedenken wat tot je vrede dient nu het nog de wel aangename tijd is. Uitstel kan niet leiden. Niet tot je oud bent, want wie zegt dat je het wordt? Niet tot je ernstig gewond in het ziekenhuis ligt, misschien zonder nog van iets te weten. Niet tot je ernstig ziek bent en het je aan de krachten ontbreekt. Het is een wondere geschiedenis. Dat is waar. Maar er staat er maar één van in de Bijbel. Matthew Henry zegt, oprecht berouw komt nooit te laat, maar laat berouw is zelden oprecht. Hoe zal ik tot hem gaan? Is dat uw vraag? Jouw vraag? Schep dan moed uit zijn behoudenis. Wat kan die man Christus bieden, gemeente? Niks. Niks. Verzondigd leven. Enkel de belijdenis. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Hij kan ook niets meer doen. Hè? Niets meer. Om het ook maar iets beter te maken in zijn leven. Hij kan ook... En laat staan dat hij iets zou kunnen doen om het goed te maken tussen God en hem. Hij is letterlijk en figuurlijk gekneld in de banden van de dood. Hij kan geen vin meer verroeren. Alleen de roep om genade rest. Heere, gedenk mij. En wat hij verwacht had, dit niet. Christus wendt zich niet bars van hem af, gemeente. Hij zegt ook niet tegen die moordenaar, nou ja, misschien. Hij zegt ook niet, ik beloof niets, maar mogelijk. Hij antwoordt die ootmoedige beden met een heerlijke belofte. Voorwaar, zeg ik u heden, zult gij met mij in het paradijs zijn. En dat maakt deze geschiedenis tot zo'n troostrijke geschiedenis voor een zondaar met berouw. Want hoe schittert hier de bereidwilligheid van Christus om zo'n zondaar zalig te maken. Voorwaar zeg ik u, zo klinkt het. In de Bijbel staat voor dat woordje voorwaar het woordje amen. Amen zeg ik u. Als die moordenaar bidt, Heere, gedenk mij. Dan zegt Jezus amen op zijn gebed. Amen zeg ik u. Hoe troostrijk. Zo verwelkomt hij die smekeling. Zo aangenaam, gemeente, is hem deze bede. De bede van een zondaar die het alleen van hem verwachten kan. En daar op schedel. De plaats van de dood wordt het kruis van Christus tot een boom des levens. Amen, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hij beschikt over het paradijs. Ziet u het? We vinden Jezus hier op zijn zwakst. Nou, wat is die machtig? Hij beschikt over het paradijs. Hij is niet een koning die ondergaat. Hij is een koning die ingaat. In zijn zwakste uren bewijst hij deze kracht, zijn volmacht. En hij toont die nog daarin dat hij deze onderdaan van de hel nog ontrooft aan de duisternis. Het is vanwege dat volkomen offer dat hij brengt en dat hij ook tot gelding brengt. En wie deze koning zo erkent en zich zo aan hem overgeeft, op hem alleen hoopt, die zal ingaan. En wel onmiddellijk. Zoals hij. Door de poorten van de dood gaat hij in het leven. Heden. Kijk. Hij krijgt zoveel meer dan hij gevraagd had. Hè? Zoveel meer. Zijn bede was dat Jezus, als hij eens in zijn rijk zou gekomen zijn, hem nog zou gedenken. En nu mag hij dezezelfde dag nog met hem in het paradijs zijn. Hij doet echt, gemeente, meer dan overvloedig boven al wat wij bidden of denken. Met hem in het paradijs. Hoe donker het ook nog wordt. Straks. Maar daardoorheen gaat het voor Jezus aan op het paradijs. En daar zal hij deze man verwelkomen. In het paradijs. Een kwaaddoener in het paradijs. Hij krijgt zijn onschuld terug. Omdat zijn Heere met de overtreders is geteld geweest. En hij veler zonden gedragen heeft. De straf die hem de vrede aanbrengt is op zijn Heere. En dan blijkt het waar, hè? Niets kan die zondaar scheiden van de liefde van Christus. Dat duister niet, dat op handen is. En zelfs de dood niet. Gemeente, die in de Heere sterven, zijn zo vlakbij het koninkrijk. Zo vlakbij. De eerste die de man straks ziet als hier zijn ogen breken, dat is zijn koning. En als hij zijn rijk straks volmaken zal, dan zal zijn lichaam uit het stof daar bij Jeruzalem herrijzen. Om altoos met de Heere te wezen. Amen. Wij zingen van 103 vers 2. 103 vers 2.